En welkom bij een nieuwe aflevering van Als de Dood. Deze aflevering is iets anders dan normaal. Ik bespreek vandaag namelijk twee cold cases waarbij recentelijk nog nieuwe ontwikkelingen zijn geweest. De aflevering zal dus in twee delen gesplitst zijn. Eerst bespreek ik de cold case van Sever Yıldırım, die op 27 april 1999 werd gevonden in het water onder de viaduct van de A9 langs de Zwanenburgerdijk. Zijn ontblote lichaam was vastgebonden met een ketting en verzwaard met 6 hangsloten en 2 haltergewichten van 15 kilo per stuk. Pas in februari 2020 werd zijn identiteit achterhaald, maar nog steeds is het de politie niet gelukt zijn moord op te lossen. In het tweede deel bespreek ik de cold case van Marja Nijholt, die op 1 januari 2013 dood werd aangetroffen in Os. Ondanks dat de dader nooit is gepakt, is er wel veel informatie beschikbaar over Marja, mede dankzij de recente samenwerking tussen de politie en Bureau Dupin. In de dagen voor haar moord worstelde zij met paranoïde waanbeelden en vluchtte omdat ze voor haar leven vreesde. En ondanks dat het duidelijk was dat haar angst voortkwam uit haar eigen hallucinaties en waanideeën, is ze toch door iemand neergestoken en voor dood achtergelaten. De foto's die bij deze aflevering horen kan je terugvinden op Instagram op alsdedood_podcast. En heb je vragen of suggesties of wil je gewoon even kletsen, dan kan je mij altijd een DM sturen. Laten we beginnen. Op dinsdag 27 april 1999 werd de politie door een schipper geïnformeerd over een mogelijk lichaam dat in de ringvaart langs de Zwanenburgerdijk zou liggen. Met deze aanwijzing werd onder de viaduct van de A9 het lichaam van een dode blanke man gevonden. Hij was naakt, op een boxershort na, en was met een lange ketting aan zijn handen, polsen en voeten vastgebonden, waardoor hij in een foetushouding lag. Om te voorkomen dat het lijk boven zou komen drijven, was het met 6 hangsloten en 2 halters van elk 15 kilo verzwaard. Maar dat was dus onvoldoende. Een dag later werd op de bodem van de ringvaart het t-shirt van de man gevonden. Hij was al enkele maanden dood. Zijn lichaam bevond zich in een verre staat van ontbinding. Desondanks kon worden vastgesteld dat hij door geweld om het leven was gekomen. De man had een blanke huid en mogelijk donkerblond of bruin haar. Hij werd tussen de 30 en 60 jaar oud geschat en was tussen de 1,62 meter en 1,72 meter lang. Hij had een fors postuur, zijn schoenmaat was 42 en hij had een goed verzorgd gebit met meerdere kronen. Opmerkelijk was dat de man een kogel in een van zijn knieën had. Deze was wel al ouder, dus het was goed mogelijk dat de man jarenlang mank heeft gelopen hierdoor. En dat is eigenlijk alles wat er bekend is over het lichaam. De politie heeft in de jaren hierna geen aanwijzingen kunnen vinden over de identiteit van de man of waarom hij zou zijn vermoord. Zijn signalement paste niet bij de bekende vermiste personenzaken en er kwamen geen getuigen naar voren die mogelijk informatie zouden hebben over de moord of de daders. Zoals in veel onopgeloste moordzaken gebeurt, is ook deze zaak op de torenhoge stapel komen te liggen met cold cases. Een onopgelost levensdelict, dus moord of doodslag, of een ander zeer ernstig delict waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 12 jaar of meer is gesteld, kan 3 jaar na de pleegdatum het kenmerk cold case krijgen, als de rechercheofficier van het Openbaar Ministerie samen met de eenheidsleiding van de politie daartoe besluiten. Het gaat dan om een afgesloten en uitgerechercheerd dossier. Al sinds 2013 werkt de politie structureel aan deze zaken, waarvan er inmiddels meer dan 1700 van zijn. Binnen de politie zijn er 11 teams die elke dag weer nieuwe manieren proberen te vinden om zo een stapje dichter bij de waarheid te komen. De afgelopen 4 jaar zijn ze ook met de cold case kalender aandacht aan het vragen voor deze zaken. En zo ook in 2018 voor de man die in het water werd gevonden. In dit jaar kwamen er 302 tips binnen, maar het is niet bekend of hier ook tips tussen zaten over deze zaak. Het zou uiteindelijk 2 jaar duren tot er een doorbraak zou zijn. In 2020 werd bekendgemaakt dat er een nieuw DNA-onderzoek was uitgevoerd door de politie Amsterdam en dat zij hiermee geslaagd zijn de identiteit van de man te achterhalen. Het lichaam is dat van de toen 55-jarige Sever Yıldırım, geboren op 10 maart 1944 in Turkije. Hij kwam in 1971 als gastarbeider naar Nederland, waar hij in Boxtel als fabrieksarbeider aan de slag ging. Hij was getrouwd, maar het is niet helemaal duidelijk of zijn vrouw ook ooit naar Nederland is gekomen. Kinderen had hij niet en hij verhuisde met enige regelmaat. In 1984 kwam hij in Amsterdam-West te wonen. Maar niet voor lang, want 2 jaar later werd hij veroordeeld en moest hij vastzitten. Vermoedelijk voor drugs, want hij heeft uiteindelijk ongeveer 3 jaar vastgezeten. Daarna vestigde hij zich weer in Amsterdam. Dit was 9 jaar voor zijn moord. De politie heeft helaas verder geen details bekendgemaakt over zijn leven in de jaren voor zijn dood. Dus waar hij werkte en waar hij precies heeft gewoond, heb ik niet kunnen vinden. Na de bekendmaking van zijn identiteit is ook de familie van Sever naar Nederland gekomen om zijn begraafplaats te kunnen bezoeken. Op 8 januari 2020 werd tijdens een herdenkingsbijeenkomst uit de Koran gelezen en was een imam aanwezig die in gebed voorging. De familie had nog ergens de hoop gehad dat hij de afgelopen 21 jaar nog ergens zou leven, ondanks dat zij al die tijd geen contact met hem hebben gehad. Dat leverde veel verdriet op, maar zij waren ook opgelucht omdat er eindelijk duidelijkheid was over het lot van Sever. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die zal leiden naar de oplossing. Mocht je tips of informatie hebben voor de politie, laat het dan weten aan het Cold Case Team Noord-Holland via 0900 8844 of via de mail coldcase.noord-holland@politie.nl. Dinsdag 1 januari 2013. Rond 10:30 ochtends vindt een man die zijn hond uitlaat op de Berchemseweg in Os het lichaam van een vrouw. Het blijkt de 48-jarige Marja Nijholt uit Enschede te zijn. Ze is door geweld om het leven gebracht, maar wie haar heeft vermoord is tot op de dag van vandaag niet bekend. Haar lichaam lag op de oprit van een woning en het was duidelijk dat ze met een scherp voorwerp was gestoken. Het wapen is nooit gevonden. Marja woonde destijds met haar vriend Steve in Enschede. Haar familie en vrienden omschrijven haar als intelligent, vrolijk en ontzettend lief, maar ook verward en angstig. Zo zijn er perioden waarin ze manisch is en waarin ze denkt dat er mensen zijn die haar achtervolgen of haar iets aan willen doen. Haar bipolaire stoornis ontwikkelt zich mogelijk in een schizofrenie en in de tijd voor haar dood worstelt ze met angstaanvallen en paranoïde waanideeën. Op zaterdag 29 december 2012 stapt Marja met haar fiets op de trein vanuit Enschede naar het in Duitsland gelegen Gronau. Ze checkt in bij Hotel Fritz en verblijft er 2 nachten. De manager van het hotel vertelt dat ze heel erg angstig was tijdens haar verblijf en dat ze aan verschillende mensen vertelt dat iemand haar achtervolgt. Op maandagochtend 31 december vertelt de manager aan Marja dat een Nederlandse man naar het hotel heeft gebeld en naar haar vroeg. Ze schrikt hier dusdanig van dat ze hals over kop vertrekt. Rond 10:50 diezelfde ochtend wordt Marja gefilmd door bewakingscamera's van station Enschede. De treinreis tussen Gronau en Enschede duurt maar 11 minuten. Ze is dus teruggekomen, maar ze gaat niet naar huis. Ze heeft nog steeds haar fiets bij haar met onder de snelbinders een grijs koffertje, om haar schouders een rugzakje en om haar hals een klein zwart tasje. Ze koopt op het station een treinkaartje voor een enkele reis naar Os. Tegen 4 uur wordt Marja gezien in Os, wat qua timing wel logisch is aangezien de treinreis tussen Enschede en Os niet rechtstreeks is en ongeveer 2 uur en 10 minuten tot 2 uur en 50 minuten zou hebben geduurd, afhankelijk van de route en overstap die ze koos. Haar redenen om naar Os te gaan zijn onduidelijk. Eén artikel meldt dat zij daar op zoek was naar een hooggeplaatste Pinksterambtenaar. Een ander artikel meldt dat ze Os bezocht voor een nieuwjaarsgebedsdienst. Weer een ander artikel zei dat de politie ook rekening hield met een mogelijke ontmoeting voor een date. In Os loopt ze een café binnen aan de Molenstraat. Ze praat daar weer met verschillende mensen aan wie ze vertelt dat ze in de problemen zit en dat ze een goedkope overnachtingsplek nodig heeft. Ook vertelt ze dat ze die avond nog van plan is naar België te gaan, omdat het daar goedkoper zou zijn om te overnachten. Ze verlaat het café en spreekt nog een aantal mensen aan op straat. Ze is in paniek, want volgens haar is ze op de vlucht voor iets of iemand en vreest ze voor haar leven. Tussen 6:30 en 8:30 s'avonds wordt Marja nog op verschillende plekken in Os gezien. Ze spreekt wat mensen aan en vraagt of ze de telefoon mag gebruiken om iemand te kunnen bellen. Rond 8:30 gaat ze nog even Cafetaria Oostwal in en 1/2 uur later vertrekt ze weer met haar fiets. Maar het is niet bekend waar ze hierna is geweest. De politie weet niet waar Marja tussen 9:00 en 3:00 s'nachts heeft rondgehangen. Het is goed mogelijk dat ze ergens binnen is geweest, in een café of bij iemand thuis, want het was die nacht erg hard aan het regenen. Omstreeks 3:10 s'nachts wordt Marja gezien op de beelden van een bewakingscamera van tankstation Tango aan de Singel 1940-1945. Op de beelden is te zien dat Marja terugloopt naar de Meegumse baan en daarna de Ossenweg inslaat. Mogelijk is ze te voet in het plaatsje Berchem aangekomen. De plaatsen liggen dicht bij elkaar. De afstand van het benzinestation waar ze voor het laatst is gezien in Os tot de Ossenweg in Berchem is minder dan 1 kilometer. Het was nieuwjaar, dus veel mensen waren 's nachts op stap. Een paar getuigen zien haar tussen 5:30 en 6:15 door Berchem lopen en denken zelfs dat ze dronken is. Ze spreekt weer een paar mensen aan en vertelt dat ze doodmoe is omdat ze uren zou hebben rondgelopen. Ze vraagt de weg naar het station, maar ze krijgt te horen dat ze weer terug naar Os moet, dus begint ze aan haar wandeltocht terug. Rond 6:55 ochtends is Marja voor het laatst gezien wanneer ze via de fietsersbrug in het parkje langs de Berchemseweg in Os terechtkomt. Net na 7:00 ziet iemand vermoedelijk haar koffertje staan, net voorbij de fietsersbrug. 3:30 later wordt Marja bij de woning aan de Berchemseweg gevonden. Kort hierna wordt ook haar koffertje gevonden. Maar deze ligt niet meer bij de fietsersbrug. Het ligt op een andere plek in het parkje. Het was geopend en een deel van haar spullen lagen ernaast. De politie had 20 rechercheurs op de zaak gezet en meldde dat in de maanden die volgden 54 mensen tips hadden ingebeld. Bij gebrek aan aanknopingspunten filmde de politie in april 2013 een reconstructie van haar laatste uren en zond die uit op verschillende televisiezenders. Maar de zaak raakte in het slop. Een paar maanden na haar dood, in april 2014, werd een 30-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij Marja's dood. Hij zat al vast voor een andere straf en werd in zijn cel aangehouden. Het ging om een man uit Brabant die vast zat in de gevangenis in Heurigewaard. Heel kort was er weer hoop in de zaak. Maar al snel bleek dat er geen voldoende bewijs was om de man langer vast te houden. Een paar dagen na zijn aanhouding werd besloten om hem niet voor te leiden bij de rechtercommissaris. Wel bleef de man als verdachte in beeld in het onderzoek. De politie is nog steeds op zoek naar het voorwerp waar Marja mee gestoken kan zijn. Het hoeft volgens de rechercheurs geen mes te zijn en er hoeft geen bloed op te zitten, want het had die nacht heel hard geregend. Marja's fiets is ook niet teruggevonden. Ze had deze rond 9:00 nog bij haar, maar 3:00 s'nachts niet meer. Het was een Koga Miata Silver Ace damesfiets met een fietsbom onder de framebuis. Een van de snelbinders was doorgesneden. Ook is de politie nog op zoek naar de man die op zondag 30 december 2012 naar het hotel in Gronau belde om Marja te spreken. Hij sprak volgens de manager Nederlands, maar heeft zijn naam niet vermeld. Marja was meteen heel bang toen ze van het telefoontje hoorde, maar die angst hoeft dus niet terecht te zijn geweest gezien de verwarde toestand waarin ze ook toen al verkeerde. Rond 4:30 op nieuwjaarsochtend heeft iemand op de Berchemseweg een man of vrouw zien lopen met een tamelijk eng masker op, een zogenaamd anger fist masker. De politie wil graag met deze persoon in contact komen. Verder is er tegen 6:30 op de Berchemseweg vlakbij de kruising met de Goudplevier een auto gezien met daarin een man en een vrouw die ruzie leken te maken. Ook met deze mensen wil de politie graag in contact komen. De zaak van Marja is in alle opzichten bijzonder. Dat ze midden in haar paranoïde waanideeën wordt vermoord, maakt haar zaak nog ingewikkelder. Je gaat je afvragen, wat is er waar van haar verhaal? Werd ze echt achtervolgd? Os zou ook niet een stad zijn waar je zomaar naartoe vlucht. Er zijn andere steden die je rechtstreeks of via een snellere treinverbinding vanaf station Enschede kunt bereiken. Steden waar je ook meer accommodatie zou kunnen vinden. Ook is het vreemd dat ze voor het laatst om 7 uur 's ochtends is gezien, maar pas om 10:30 gevonden wordt. De straat waar ze is gevonden ligt aan een drukke doorgaande weg en er zouden tussen 7:30 en 10:30 meerdere mensen langs moeten zijn gekomen. Mogelijk is ze er dus gedumpt, maar door wie en hoe laat? De politie is op dit moment aan het samenwerken met het collectief Bureau Dupin, waar vrijwilligers met verschillende achtergronden samenwerken om zo nieuwe informatie te kunnen vinden die mogelijk zouden kunnen helpen bij cold cases. Het collectief is sinds vorig jaar druk bezig met de zaak en is dus ook een podcast begonnen, namelijk de Nieuwjaarsmoord. In de podcast wordt ook de familie van Marja geïnterviewd en mocht je op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in deze zaak, is dit zeker een aanrader. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van €15.000 uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. Heb je tips of informatie die kunnen bijdragen aan het ophelderen van de dood van Marja? Dan kan je contact opnemen met Bureau Dupin via de mail nieuwjaarsmoord@bureaudupin.org. En daarmee zijn we weer bij het einde van deze aflevering gekomen. Hij is wat korter en het zijn 2 verschillende verhalen. Dat is juist een beetje het moeilijke aan cold cases. Er is niet heel veel informatie te vinden, tenzij je dus familie en vrienden gaat interviewen. Maar ik vind het toch wel belangrijk om ook dit soort zaken te bespreken. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram. Het zijn er best wel veel, vooral die bij de zaak van Marja horen. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan zeker even een kijkje op Als de Dood / Podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen, een review achter te laten op Apple Podcast en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Zo wordt de podcast meer zichtbaar voor de mensen die het nog niet kennen en kunnen we samen meer luisteraars bereiken. Volgende week bespreek ik de moord op de 16-jarige Maya Praderic. Zij is op 17 november 2003 in de buurt van Bemmel vermoord door 3 vrienden, waarbij ze haar eerst hebben gewurgd met een touw en daarna haar lichaam in brand hebben gestoken. Door de moord op Maya ontstond veel commotie in Nederland. In het programma 2 Vandaag noemde minister-president Jan-Peter Balkenende de moord op Maya het dieptepunt van het jaar 2003. Wat er zich die dag in november heeft afgespeeld en waarom Maya op zo'n gruwelijke wijze is vermoord, hoor je volgende week donderdag. Tot dan!